We hebben een ogenblik van stil gebed. En in dat stille ogenblik willen we ons uitstrekken naar de Heer. We mogen een volle zegen vragen, niet alleen voor onszelf, maar ook voor degene die vlak naast ons zit. Genade en vrede zij ons van hem die is, die was en die komt. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe bloedsgetuige, de eerstgeborene der doden en de overste van de koningen der aarde. Hem zij de lof en de dank en de aanbidding toegebracht. Ook deze morgen te midden van dit samen zijn. Amen. We zingen de volgende coupletten van 555. Het is goed om elkaar weer te kunnen en te mogen ontmoeten. Ik vind het fijn om vanmorgen ook in uw midden te kunnen zijn en u dan met het woord te mogen dienen. Ik zie daar broeder en zuster De Wolf, niet voor de eerste keer, hè? Of wel, voor de eerste keer? Nee, maar u bent weer zover, fijn. Straks na het gebed zingen we nog een lied, maar Maarten, Willem, dat wordt een ander lied, 125, Johan de Heer wordt dat straks. Ja? Dan kan je dat vast opzoeken. En de technische dienst ook, ja. Het is goed om vanmorgen ook te zitten aan de voeten van de Heer Jezus. We willen het van hem verwachten, we willen ons uitstrekken naar hem. En hij wil geven en schenken vanuit zijn volheid. We hebben geen God die karelijk toebedeelt, maar uit zijn volheid wil hij u ook schenken datgene wat u nodig hebt voor morgen en voor deze nieuwe week. Ik ga u voor in gebed. Heer God, we zijn u zo dankbaar, Vader, dat we naar u toe mogen komen. We zijn u zo dankbaar dat u de lust in het hart hebt gelegd vanmorgen om ook op te gaan naar uw huis. Om u te loven en te prijzen, om u te danken en u te aanbidden. Om heel stil te zitten aan uw voeten en het maar van u te verwachten. We willen luisteren naar uw stem. Dank, Heer, voor het prachtige weer. Maar dat prachtige weer heeft ons niet weerhouden om hier naartoe te komen. Dank u wel. We bidden voor toch wel de velen die al met vakantie zijn. We willen hen een goede tijd geven. En hen straks, als de vakanties weer voorbij zijn, weer in ons midden brengen. We bidden hier een volle zegen voor deze morgen. We willen zo graag uw woord openen. En iets van dat woord aan elkaar meegeven. Maar we willen het maar tegen u zeggen, we zijn onbekwaam. Onbekwaam om het door te geven. Onbekwaam ook om het in ons op te nemen. Maar wilt u ons hart maar openzetten hierin. En laat het zo mogen zijn dat we ons mogen richten op u alleen. Wilt u spreken vanuit uw heiligdom tot ons aller hart. En we bidden ook als deze boodschap en deze dienst verder gaat hierin, verder dan dit kerkgebouw, wilt u het dan zegenen. Onze gedachten gaan uit naar hen die niet met ons kunnen opgaan. We denken bijzonder aan de zieken van dit deel van de gemeente. U kent ze alle hierin, het zijn er heel wat. We bidden voor hen. We denken aan een broeder dokter die aan de overkant woont. Hij was altijd zo trouw. Leg uw hand op hem. Hou hem dicht bij u samen met zijn vrouw. We bidden voor onze broeder Jos Deen hierin. U kent hem hierin. U weet wat hij mankeert. U weet wat hij nodig heeft. En in het geloof dragen we hem op voor de troon der genade. O Heer, we zingen het met elkaar. Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. En naar die macht en die kracht strekken we ons uit. Ook voor hem en zijn vrouw. Ons gebed is in bijzonder voor hem. Doe hem de vrede van u ervaren samen met zijn vrouw. We denken ook aan Boukje hier. Ze is telkens wel in ons midden, maar u kent haar en u weet ook wat ze mankeert. Wilt u uw hand ook op haar leggen en dat wat op haar toegepast wordt, wilde u het rijkelijk zegenen. Ook Matthijs dragen we aan u op. Samen met Arie en Jannie. Hou hen dicht bij u, hierin. En wilde u het zo maken dat we ons zullen verwonderen. We hebben zoveel te vragen aan u, hierin, maar we mogen het doen. We mogen het doen met dankzegging. Ik mag ook in dit verband denken aan de moeder van mijn schoonzoon, Robert, die toch, zoals hij net zei, hard achteruit gaat. O Heere, als het toch een lange weg zou worden, ach, ze is klaar, wilt u haar dan maar tot u nemen. Dan is ze bij u. En dat is voor haar verreweg het beste. We brengen het maar bij u. We danken u dat we zo voor elkaar en met elkaar mogen bidden. We bidden voor deze wereld waarin we leven, waarin zoveel gebeurt en waarin zoveel goddeloosheid zich openbaart. Help ons om te wandelen met u, om een lichtend licht te zijn en een zoutend zout. Help ons hierin om uw voetstappen te drukken, om achter u aan te gaan. Ook als het soms door de diepte heen gaat. Leid ons door uw geest. Ook deze dag. We denken ook een bijzonder aan vanavond. Als we het profetisch woord gaan openen. Heere, schenk ons een goed uur en geef ons ook de lust, ondanks het warme weer, om te komen, om op te gaan naar uw huis. We bidden, Heere, voor uw volk, uw aloude volk, uw oogappel. Zegen uw volk, Heere. We weten vanuit uw woord dat, we geloven dat het binnenkort zal gebeuren, ze nog een diepe weg moeten gaan. Maar u komt klaar met uw volk. Uw plan gaat door met uw volk, met de gemeente en met dit planeetje, de wereld. Dank u wel daarvoor. We zien op naar u. Want we mogen weten dat uw toekomst onze toekomst is. Halleluja. Amen. Wij gaan dat oude lied zingen, 125. Heer, gij zijt mijn eeuwig erfdeel, meer dan het leven zijt gij mij. Laat me op mijn pelgrimsreizen, en daar gaat het ook vanmorgen over, altijd wandelen aan uw zij. Dat is heel wat we zingen hoor. Ja, maar laat het maar in het geloof zingen. 125. Wat hebt u gezongen net? Kan ik lijden? Dat is het beter. Maar willen, laten we dat maar niet zingen. Hè? Dat is net zo lief. Net zoals we dat lied zingen als we de collecte houden. Nee, mijn zilver en mijn goud. Laten we dat ook maar niet zingen. Nee. Want we hadden er toch heel wat achter. Nee, kan ik lijden? Wil ik lijden? Dat willen we allemaal niet. Dus we veranderen dat woordje. Zuster Schapen is het al, hè? Ja. Nou, de andere twee coupletten. Mannen, broeders.
Thank you.
De vorige keer toen ik hier was om het woord te bedienen, toen heb ik met u stilgestaan bij een man, de Zacchaeus. Zacchaeus, de man in de vijgenboom. En daarvoor heb ik bij een andere man stilgestaan, wie weet dat nog? Eens kijken of het gehoor een beetje overkomt. Een andere man, maar ja, u hoort zoveel natuurlijk. Biljam. U weet nog wel van die twee parkieten. Vanmorgen sta ik bij een man Gods stil. En ongetwijfeld is daar meermalen over nagedacht, ook door uw voorganger. En ik zelf heb daar ook wel eens over nagedacht. Een bijzondere man, u vindt hem in de eerste plaats in het Oude Testament. En daarna gaan we even naar het Nieuwe Testament. Genesis 5. Genesis 5. Nee, het is niet Noach hoor. Maar u weet het al, het is Henoch. Henoch, Genesis 5, vers 21. Tot 24. Daar staat in Genesis 5, niet zo moeilijk op te zoeken. Vers 21, toen Henoch 65 jaar geleefd had, verwekte hij Methuselah. En Henoch wandelde met God, nadat hij Methuselah verwekt had 300 jaar. Hij verwekte zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Henoch 365 jaar. Voor die tijd niet zo oud hoor. En Henoch wandelde met God, staat een tweede maal hier. En hij was niet meer, want God had hem opgenomen, weggenomen. Dan gaan we naar Hebreeën. Hebreeën 11, daar komt u dezelfde heen nog tegen. Hebreeën 11, vers 5 en 6. Door het geloof is Henoch weggenomen, zodat hij de dood niet zag. Hij werd niet meer gevonden, want God had hem weggenomen. Want voordat hij werd weggenomen, is van hem getuigd dat hij goden welgevallig was geweest. Maar zonder geloof is het onmogelijk hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat. En een beloner is voor wie hem ernstig zoeken. Tot zover de lezing in de Hebreeënbrief. En nu gaan we nog even naar de Judasbrief. De Judasbrief, dat heeft één hoofdstuk. Judas staat voor het boek Openbaring. Judas, een broer van de Heer Jezus, heeft deze brief geschreven. Dus het is niet Judas Iscariot. Judas, en dan vers 11 tot 15. Vers 11 tot 15. Wee hun, want zij zijn de weg van Kaïn opgegaan. Ze zijn voor de verleiding van een Biliamse loon bezweken en door het verzet van Korach ten onder gegaan. Deze zijn de schandvlekken bij uw liefdemalen. Zij die zonder schroom te samen feesten om zichzelf te wijden. Wolken die geen water geven, het lijkt heel wat, maar het is niks. Daar zij door de wind voorbij gejaagd worden. Bomen die in de late herfst geen vrucht geven. Tweemaal gestorven zijn ze. Ontworteld, wilde baren der zee, die hun eigen schande opschuimen, dwaalsterren, voor hen is de donkerste duisternis voor eeuwig weggelegd. En over die mensen, ook over hen, heeft Henoch de zevende van Adam af geprofeteerd, zeggende, zie, de Heer is gekomen met zijn heilige tienduizenden, om over alle de vierschaar te spannen,
alle goddelozen te straffen voor al hun goddeloze werken die ze goddeloos bedreven hebben en voor al de harde taal die de goddeloze zondaars tegen hem gesproken hebben. Tot zover de lezing vanuit het woord van God. Het was een boodschap die hij bracht. Je zou zeggen hard, aan de andere kant toch ook weer nodigend. We gaan nog een lied met elkaar zingen. Henoch was de man, we hebben het gelezen, die wandelde met God. En hij had het lied kunnen zingen, het was nu natuurlijk niet bekend. Heer, een oog dat u slechts ziet en een hart dat liefde biedt. Dat gaan we met elkaar nu zingen. En onder het zingen en het voorspel van dat lied mogen we onze gave afstaan voor de arbeiders hier aan deze plaats. U hebt het gehoord, de tweede inzameling is bestemd voor het diaconale werk wat verricht wordt in dit deel van de gemeente.
Als antwoord op de verkondiging zingen we straks het tweede en derde couplet van 108. Laat mij zijn een Gods getuigen, sprekend van u meer en meer. Broeders en zusters en lieve vrienden, gemeente, Henoch, een man Gods in een donkere tijd, een man die zich door God liet gebruiken en liet inschakelen. De tijd waarin Henoch leefde, dat was een goddeloze tijd. De meeste mensen hadden God al afgeschreven. De naam Henoch betekent ingewijde of toegewijde. Zijn vader heette Jered. En dat betekent afdaling. De mens daalde af, van God af. Henoch zelf is een type, een beeld, een foto van de gemeente van Jezus Christus. Hij is daarom ook de zevende van Adam. Niet de achtste, maar de zevende. En het getal zeven kunt u altijd in verband brengen met de gemeente van Jezus Christus. Henoch, een reiziger op reis naar de eeuwigheid. Maar hij bewandelde die weg met God. Hij zong niet alleen, ook dat lied kende hij natuurlijk niet, maar zoals wij, ik ben een koninklijk kind, maar hij ging ook hand in hand met Jezus, met de Heer God. In Genesis 5, vers 22 en 24 hebben we gelezen, Henoch wandelde met God. Dat gebeurde pas toen hij 65 jaar was, toen is hij hoogstwaarschijnlijk tot bekering gekomen. Let wel, Henoch stamde niet van die goddeloze en zich van God afkerende lijn van Kain af. Maar Henoch stamde af van Set, de derde zoon van het eerste mensenpaar. En Set, de naam Set, alles heeft een betekenis, betekent plaatsvervanger. Zo is het ook met ieder kind van God, iedere christen. Iedere wederom geborene stamt uit de plaatsvervanger. Set, de Heer Jezus Christus. Er staan nu van Henoch enkele merkwaardige feiten beschreven in de Bijbel. En dat gaan we nu even na vanmorgen. In de eerste plaats hebben we gelezen, Henoch was God welgevallig. Hebreeën 11 vers 5b, daar hebben we het gelezen. Hij was God welgevallig. Daar staat in vers 5b dat hij Gode welgevallig was geweest. Maar daar staat erachter, maar zonder geloof is het onmogelijk. Hoe kan je nu voor God, een heilig God, welgevallig leven, welgevallig zijn? Wel alleen door het geloof, staat er ook achter. We lezen dat duidelijk in het hoofdstuk. Alleen door het geloof. Lot was door het geloof welgevallig in de ogen van een heilig God. Er staat door het geloof is aan de oude een getuigenis gegeven, vers 2. Door het geloof gaan we verstaan dat de wereld door het woord van God tot stand gebracht is. En dan ga je niet marchanderen met de evolutietheorie. Door het geloof heeft Abel het geloofsoffer gebracht, ziende op het kruis. En door het geloof is Henoch weggenomen, omdat hij het geloof bezat. God, hij was God welgevallig. En dan wil ik aan u vragen, het begin van deze overdenking. Bent u al welgevallig in de ogen van een heilig God? Ik vraag niet of u een beetje godsdienstig bent. En ik vraag ook niet of u baptist bent, of hervormd, of gereformeerd. Of vul het hele rijtje maar in. Maar bent u welgevallig in de ogen van een heilig God? Onthoud het goed, dat kan alleen door het geloof. Als je door het geloof geplaatst bent in de Christus, dan ben je met de Christus bekleed. Ik denk aan Romeinen 5 vers 1. Wij dan gerechtvaardigd op grond van het geloof hebben vrede met God.
En de Efezebrief zegt het zo prachtig in Efeze 1 vers 7. We zijn begenadigd in de geliefde. Het tweede wat we lezen van Henoch is dat hij wandelde met God. Ik wees er al op. Dat leest u trouwens ook van Noach. In Genesis 6 vers 9. En u leest het ook van Abraham. Genesis 24 vers 40. Hij wandelde met God. Dat is toch wel wonderlijk, hè? Wandelen met God. Let wel, er staat niet dat God wandelde met Henoch, maar dat Henoch wandelde met God. Dat is een verschil. Wat wil dat nu zeggen? Ook nieuwtestamentisch, want daar gaat het om. Wel, God wandelt met iedere gelovige. Dat wil zeggen, hij houdt je vast, anders waren we nergens. Hij leidt je door zijn Heilige Geest. Hij bevestigt ons tot het einde toe. Hij spreekt tot ons door het woord en geest. Hij houdt het met ons vol. God wandelt met ons. Dat wil ook zeggen, de muur van vijandschap is weggebroken. Vrede met God door het bloed van het lam, door het bloed van het kruis. Maar als een mensenkind wandelt met God, dan wil dat nog wel iets meer zeggen. Ja, God wandelt met ons. Maar als een mensenkind wandelt met God, dan betekent dat de vrede van God ervaren in het leven elke dag. Het betekent, God spreekt niet alleen tot ons, maar wij met hem. Het betekent ook met die God, zoals de psalmist het zegt, spring ik over een muur heen. En er kunnen wat muren zijn in het leven. Het betekent dat God ons zijn heilsgeheimen in het oor fluistert. Wandelen met God wil zeggen, niet alleen door het geloof en de genade een kind van God, maar het betekent nog meer een vriend van hem. Nu, de Heer Jezus, ik citeer het maar, zegt in het Johannesevangelie, zij die mijn wil doen, die zijn mijn vrienden. En in Johannes 15, vers 14 zegt de Heer Jezus, gij zijt mijn vrienden, indien gij doet wat ik u gebied. Wel, een vriend aan een vriend maak je alles bekend. Voor een vriend ken je geen geheimen. Het staat zo prachtig in datzelfde Johannes 15, vers 5. Daar zegt de Heer Jezus, de slaaf die weet niet wat zijn Heer doet. Maar u heb ik vrienden genoemd, omdat ik alles wat ik van de Vader gehoord heb, u heb bekendgemaakt. Kijk eens, als je dat beleeft. Wandelen met God, een vriend van hem. Dan kan je niet alleen zingen, welk een vriend is onze Jezus. Maar dan mag je ook weten dat je een vriend van hem bent. De voorwaarde is, ik heb het met u gelezen vanuit het Johannes Evangelie, zij die mijn wil doen. Ik ga het even herhalen. Zij die mijn wil doen, zijn mijn vrienden. Als we dus door genade handelen naar de wil van God. Als we de weg van Jezus gaan, de smalle weg, de onderste weg. Als we ons onderwerpen aan de wil van de Heer, wandelen we praktisch met hem als een Henoch praktisch met God. En ten tweede, wandelen met God betekent ook een wandel afgescheiden van de zondaren. Ja, wat betekent dat nou? Wat bedoel ik daar nou mee? Afgescheiden van de wereld. Nee, dat is niet met een vroom bekkie lopen. Dat doen sommige mensen wel. Of in het zwart gaan vanwege des vijands onderdrukking. Nee, ik vind het zo treffend. Ik ga dat niet bij u opslaan, maar u weet het wel. Ik vind het zo treffend dat in de lijst van oudvaders, Genesis 5, waar we hebben gelezen van Henoch, hè? Genesis 5, dan lezen we telkens weer van iemand en hij werd zo oud en hij stierf. Hij stierf. Hij stierf. Mensen werden toen zeer oud. Dat zal zich straks herhalen in 1000 jaar rijk. En bereiken de mensen ook een hele hoge leeftijd. Werden zeer oud, maar ze stierven wel. En te midden van die dode galerij, te midden van dat kerkhof, laat ik het zo maar zeggen, deze vergankelijkheid, staat van Henoch beschreven in vers 24. En Henoch wandelde met God en hij was niet meer, want God had hem opgenomen. Zo is het eigenlijk ook met ons, hè? Zo is met ieder kind van God. Realiseren we ons wel dat we geplaatst zijn in een kerkhof, dit planeetje? We wandelen in een kerkhof. Rondom ons heen heerst de vergankelijkheid, de dood. Zij die niet geloven, gaan volgens Efeze 2 vers 1 en 2 met de loop van de wereld mee. Met de loop van de duivel mee. En ze zijn dood in overtredingen en zonden. En als we nu als levende wandelen hier tussenin als een Henoch, dan wil ik aan u, en ik wil in alle liefde vragen, en ik wil aan jou vragen, komt dat nou praktisch tot openbaring? Gedraagt u zich als een levend kind van God? Of ben je misschien met de wereld mee in slaap gesukkeld? Weet je, als je in slaap sukkelt als kind van God, geestelijke slaap, dan lijkt je op een dode. Je bent niet dood, maar je lijkt op een dode. Dan lijkt u op de wereld. Staat bij u, bij ons, het kruis, praktisch nog zichtbaar tussen u, tussen jou en de wereld. Kunt u het met de apostel Paulus door genade zeggen, roem in het kruis van de Heer Jezus Christus, door wie de wereld mij gekruisigd is en ik de wereld. Galaten 6 vers 14. Wandelen met God betekent daarom ook een profetische wandel openbaring. Een profetische wandel. En dan gaan we even naar de Judasbrief. Makkelijk te vinden. Ik neem even de tijd dat u het mee kan lezen. Judasbrief. En dan begin ik bij vers 14 te lezen. Wandelen in een dode dal. Wandelen te midden van mensen die op weg zijn naar de verlorenheid. En dan staat er in vers 14, ook over hen heeft Henoch, hebt u het, de zevende van Adam af geprofeteerd. Dus hij heeft tegen hen gesproken. Zie, de Heere is gekomen met zijn heilige tienduizenden om over alle de vierschaar te spannen en alle goddelozen te straffen voor hun goddeloze werken. Ja, wat wil dat nu zeggen? Wel, Henoch was niet iemand die als gelovige in die tijd, in die goddeloze tijd, en wij leven ook in een goddeloze tijd, die als gelovige alleen maar met zijn duimen zat te draaien. Van ik ben er, oké. En de mensen zijn toch dood. En ik kan nog zoveel preken, wat doe je eraan? Nee, deze Henoch hield zijn mond die dicht. Hij sprak over de levende God. En dat niet alleen, hij sprak over de komst van de Heer. Hij bracht aan een verloren gaande wereld een profetische boodschap. En ik herhaal het, het was niet zo'n liefelijke boodschap. Maar een boodschap die altijd tegen hen zou getuigen als ze zich niet bekeerden. De boodschap was tweevoudig. In de eerste plaats sprak hij van de komst des Heren. Is het u opgevallen? Het staat in de tegenwoordige tijd met zijn heilige tienduizenden. Beter verhaald met zijn myriaden. Dat is ontelbaar, tienduizenden. Met andere woorden, Henoch vertelde de mensen in die goddeloze tijd, denk erom, als de Heere komt, als de Heiland komt, dan is bij hem een grote schare van gelovigen, van kinderen Gods. Ze horen bij de Heer. Ze zijn verbonden met hem. En ongetwijfeld heeft Henoch gezegd, want deze profetische boodschap staat zeer beknopt weergegeven,
Ook jij kan daarbij zijn. Ook jij kan bij die scharen komen. Ook jij kan behouden worden. Als je door het geloof gaat wandelen met die God die het leven gaf. Nieuwtestamentisch betekent het: de deur van God staat nog wijd open. Kom tot de Heer Jezus en wacht langer niet, omdat je straks erbij zult zijn als de Heer Jezus komt. En ten tweede, als hij eerst sprak van die komst des Heeren en ook de genade, spreekt hij nu van het oordeel in vers 15. En we hebben dat gelezen om alle goddelozen te straffen, voor al hun goddeloze werken die ze goddeloos bedreven hebben, en voor al hun harde taal die de goddeloze zondaars tegen hem gesproken hebben. Alsjeblieft. Hij verkondigde niet zoals zoveel in deze tijd dat God alles wel door de vinger zou zien. God die neemt het niet zo nauw hoor. Hij ziet alles wel door de vingers. Het zal allemaal wel meevallen. Nee en nog eens nee. Ja, God is liefde. Prijs zijn naam. Maar God is ook barmhartig. En God is langmoedig. Maar God is ook rechtvaardig. Zonder bekering. Zonder geloof. Is het onmogelijk hem welgevallig te zijn. Al doe je nog zo je best. Al kan je de artikelen tegen de Raymond Strand uit je hoofd opzeggen. En ken je de hele catechismus. En noem maar op. En de 10 geboden. En je probeert ze te houden. Je bent voor God niet welgevallig. Al ben je nog zo godsdienstig. Al ben je nog zo kerker. Als je nog nooit bij Golgotha bent geweest. Dan ben je verloren. Denk erom deze tweevoudige boodschap. Hebben ook u, hebben wij te verkondigen. Jij. De boodschap van liefde. De boodschap van oordeel. De boodschap van leven en van dood. Van redding en verlorenheid. En we mogen dat doen. Luister goed. Als levende te midden van de doden. Wat een opdracht, hè? Wat een opdracht. En wat een verantwoording. En nou niet gaan zeggen van, ja, ik heb toch geen gaven en dat kan ik niet en dat, ja, ik wil het niet. Ik denk aan een andere man. Ja, het is een heel ander gebeuren. Ik ga dat ook niet met u opzoeken. Het zijn allemaal bekende dingen. Denk aan een andere man. Hij heette Ezechiël. Hij was ook een man Gods. En hij werd door God gebracht naar een dodendal. Allemaal doden. Allemaal beenderen. Nou, dat is wat. En daar stond hij tussen die doden in. En dan krijgt hij de opdracht. Maar God, profeteer. Spreek. Ja, het gaat over Israël, dat weet u wel. Ter leven van Israël. Maar hoe spreken? Ezechiël zal wel gedacht hebben. Dat is toch niet. Dat is toch eigenlijk niet normaal meer dat ik moet spreken. Tot een dodendal. Maar hij sprak. En u weet, er kwam leven. En we zien het om ons heen, broeders en zusters, dat deze profetie van het dodendal op het ogenblik vervuld wordt. En Israël terugkeert naar haar bestemming. Ja, door de diepte heen straks. Maar God komt klaar met Israël. En straks wordt de geest uitgestort. Zoals Ezechiël moest profeteren tegen die doden. De geest op Israël. En gaat God verder met zijn volk. Te midden van de doden. Ja, aan wie bracht hij nog nou deze boodschap? Ja, u zegt aan de doden. Aan de verlorenen. Ja, zeker. Maar ik zal u toch enkele namen noemen, want ik vind het zo kenmerkend. Ik heb het net u gelezen in de Judasbrief, in vers 11. Dat hij die boodschap bracht aan mensen die de weg van Kain op waren gegaan. Nou, u kent Kain wel. Die mensen komen we tegen. Juist in deze tijd, op de dode akker. Het zijn mensen van het bloedloos evangelie. Nee, als je tegenkomt dan, en je komt met hen in gesprek, zou je zeggen, het zijn geen goddeloze mensen. Maar met een Kain houdt men van soms van een prachtige liturgie en een gewaadje aan hier en daar. Maar
Er is een altaar zonder het geslachte lam. De weg van Kaïn is de weg zonder het kruis, zonder het bloed, zonder de verzoening, zonder de hemel en de hel. En die mensen kom je tegen. Je komt zo lang al meer tegen. Wonderlijk, hè? Dat hij die boodschap in de eerste plaats aan die godsdienstige mensen moest brengen, zoals een Kaïn. Het is een weg die eindigt in de dood. Ten tweede, Henoch bracht deze boodschap ook aan mensen die voor de verleiding van de Bidiamsloon waren bezweken. Ook dat hebben we gelezen. We hebben daarna kort geleden bij stilgestaan, bij de man Bidiam, de occultist, de man tussen licht en duisternis. Ook deze mensen komt u tegen, hoor, als een Bidiam, juist in deze tijd. Mensen die als een Bidiam de weg van de Here soms heel goed kennen en weten. Maar ze gaan hem niet. Ze gaan hem niet. Terwille van de smeer, geld en rijkdom en alles wat ermee samenhangt, bezwijken ze. Bidiam sprak als een engel, maar hij gaf de raad van de duivel door aan de koning van Moab. En deze mensen kom je tegen. Die spreken als een engel. Die spreken soms, ja, ook van de teksten vanuit de Bijbel. Maar het is de raad van de duivel. Maar gemeente, als een Henoch moeten en mogen we ook aan deze mensen hier in Enschede de profetische boodschap doorgeven. Aan mensen die soms bezeten zijn van het hier en nu en alles wat daarmee samenhangt. Ten derde, Henoch bracht de boodschap, u ziet, we allemaal wel godsdienstige mensen. Henoch bracht de boodschap ook aan mensen als een Korach. U kent Korach wel? Korach was ook een godsdienstig man, een zeer godsdienstig man. Lees je thuis maar nummer 16. Zelfs zo godsdienstig dat hij het hele volk van Israël als heilige zag. En toch was Korach de man die ondanks zijn godsdienst, ach, je kan de godsdienst verbrengen, hoor, ondanks zijn godsdienst zich niet wilde buigen voor de middelaar, toen door God gegeven, hier in Mozes. Hij balt zijn vuist. Ik zal handhaven en ik heb zo'n middelaar niet nodig. Duizenden van die mensen komen we tegen. Wel godsdienstig, hoor. En ze spreken over God en toen ontmoette ik God en toen sprak ik met God. We spreken nooit over Jezus. Er wordt nooit over gesproken. Jezus Christus als middelaar, als Heer van hun leven en gezin, wil men niet accepteren, ondanks allerlei vrome praatjes. De genade wil men niet accepteren. Ja, zo zou ik door kunnen gaan. U moet dat lijstje maar eens lezen in de Judasbrief. Henoch, u en ik behoren de boodschap te brengen aan al die mensen die we tegenkomen in de wereld, die God niet meer nodig hebben of die God opzij hebben gezet. Aan mensen, zo lezen we in vers 12, die aan het feesten zijn en zichzelf wijden. Nou, feesten komen we genoeg tegen. Feesten van alcohol en van seks en van drugs zijn toch een gewoon verschijnsel, broeders en zusters. We mogen de boodschap brengen aan al die mensen. Paulus zegt dat in 2 Timotheüs 3, vers 3, dat de mensen van de eindtijd, de tijd waarin we leven, ondankbaar zijn en onheilig en onmatig, met meer liefde voor genot dan voor God. Wel, deze mensen komen we tegen. En breng deze tweevoudige boodschap van genade, maar ook van oordeel. Onbevreesd, door goed gerucht en door kwaad gerucht. Henoch was dus een profeet, een boodschapper, de eerste Maranatha-prediker in de Bijbel. Maar het volgende waar ik u nog even op wil wijzen is dit. Dat Henoch zijn handeling was als het ware ook profetisch.
Ja, wat bedoel ik hier nou mee? Wel, ik lees in Genesis 5, vers 21, we hebben het gelezen, dat Henoch, toen hij 65 jaar oud was, kreeg hij een zoon. Dat is hoogstwaarschijnlijk zijn bekering geworden. Misschien een hele moeilijke bevalling. En daarna wandelde hij met God nog 300 jaar. 65 jaar kreeg hij een zoon. En deze zoon kreeg van Henoch een profetische naam. U weet het wel, Methuselah. Weet je wat de naam Methuselah betekent? Bij zijn dood wordt het gezonden. Komt het. En dat is ook gebeurd. Na de dood van Methuselah kwam de zondvloed. De zondvloed. Gemeente, de handeling, ik wil er niet zoveel van zeggen, de handeling van Henoch in de naamgeving van zijn zoon was dus een profetische handeling. Laat jij door je levenshouding en je levenshandeling zien aan de wereld dat het profetisch woord zich aan het vervullen is. Dat de Heer Jezus komt. Of zijn onze tentpinnen nog te veel vastgeslagen in de wereld? Kind van God, is mijn, is uw, is jouw leven, levensopenbaring, profetisch. En nu ga ik eindigen. En genoeg gezegd, met die warmte. Henoch wandelde met God, bracht een profetische boodschap. Maar ook zijn handel en zijn wandel was profetisch. Ik ben hier een vreemdeling op reis naar huis. Deze aard is een woestijn. Hij voelde zich hier niet thuis. En dan wil ik tot slot nog een belangrijk punt opmerken. En daar gaan we vanavond over spreken. Er staat in Hebreeën 11 vers 5. Dat door het geloof Henoch is weggenomen. We hebben dat gelezen. Genesis 11 vers 5. Henoch is weggenomen of weggerukt. En hij heeft de dood niet gezien. Het kwam eens iemand naar me toe toen ik nog volop in het land inging om te evangeliseren en de Maranatha-avonden te houden. Kwam er eens iemand naar me toe na een samenkomst. Die zei tegen mij, jullie hebben het altijd maar over de dood. Heb je niets anders te vertellen? Ik zeg, man, we hebben het helemaal niet over de dood. We hebben het over de wederkomst van Christus. En dat is een heerlijk vooruitzicht. Jezus komt. En dan gaan we hem tegemoet. We worden wedergebracht naar elkaar toe. Hier is Henoch bij uitstek toch wel een wonderbaar beeld van de gemeente in de toekomst. Als de Heer Jezus komt. De dood, we weten het, is de laatste vijand. En die dood zal straks teniet gedaan worden. Zegt ons 1 Korinthe 15 vers 26. Met de dood valt niet te spotten. En over de dood kan men ook niet licht spreken. Maar in principe is voor iedere christen de dood al overwonnen. Want door het geloof bezitten we het leven in Christus. Maar ik herhaal, het verlangen van iedere Henoch, van iedere christen, het verlangen van de gemeente die wandelt met God, is om overkleed te worden en niet onkleed. Het verlangen is om de Heer Jezus te ontmoeten. En dat zal gebeuren bij de wederkomst van de Heer Jezus. Dan zal de Heer zeggen, en die tijd staat voor de deur, ik ga vlak voor de deur. Dan zal de Heer tot zijn Henoch zeggen, kom maar binnen, het is nu al welletjes. En dan in een oogwenk, zomaar even met je ogen knipperen, worden we veranderd, worden we overkleed, worden we weggerukt, opgenomen. Kom, Heer Jezus, ja, kom haastelijk. Daar wachten we op. Dat is ook de oplossing van de hele wereldcrisis. Henoch werd niet meer gevonden, staat er in vers 5b. Zo zal het ook zijn, als straks de bazuin voor Gods kinderen zal klinken. Nee, Henoch werd niet meer gevonden. Maar weet u wat wel achterbleef? zijn getuigenis. We hebben dat vanmorgen nog gelezen. In woord en wandel. En Henoch wandelde met God. En hij was niet meer. Wat laten we straks achter als Jezus komt? Wat laten we straks achter? Misschien wanorde? Dingen die niet door de beugel kunnen? Hebt u zich al verzoend met die broeder, die zuster, waarmee u ruzie hebt? Of blijft u getuigenis achter? O God, laat mij zijn in deze tijd een godsgetuige, sprekend van u meer en meer. Amen. We gaan dat zingen. Samen danken. Vader in de hemel, we willen u danken voor het getuigenis van Henoch. Wat hij heeft nagelaten. En daar mochten we vanmorgen over nadenken. En we bidden u, wilt u door uw geest het in ons bewerken. Dat we zo'n getuige mogen zijn. Getuigen te midden van een dode wereld. Een wereld die, als ze zich niet bekeert, de verlorenheid tegemoet gaat. Here, maak van ons een godsgetuige, sprekend van uw kracht. Help ons daarbij en vervul ons telkens weer opnieuw met uw geest, met uw liefde, met uw volheid. Here, we vragen ook, wilt u ons een goede dag geven, met elkaar en onder elkaar? En wilt u ons ook toebereiden op de avondsamenkomst? En ons ook vanavond maar echt de lust in het hart geven om op te gaan. We danken u dat het zangkoor mee mag werken. Wilt u hen ook gebruiken vanavond? Want ook een lied kan zo ontzettend veel doen in de prediking. Heer, we verwachten het van u. We strekken ons uit naar u alleen. In Jezus' naam. Amen.
De laatste inzameling wordt nog gehouden, broeders en zusters, voor het gebouwenfonds. Dat gebeurt onder het voorspel van lied 218, Glorieklokken, 14 supplement. En als het kan, willen we dat dan, als we een beetje vlug zijn met die collecte, willen we het staande zingen, want anders laat je het vallen.
Na de zegen zingen we het derde couplet. Het was een vreugde voor mij om vanmorgen bij u voor te gaan. Ik ben ons toebereiden op de avonddienst. Als het zangkoor in ons midden is, zullen enkele prachtige liederen zingen, zei onze organist tegen me gisteren. Maar hij zei, moet ik het al vertellen? Ik zei, nee, dat is, blijft een verrassing. En dan ook natuurlijk het thema voor deze avond is bijzonder. Het gaat natuurlijk over de opname van de gemeente. Maar is dat nou voor de verdrukking of na de verdrukking? De Bijbel is daar duidelijk en klaar in, ja. Hart verheffen tot God, we gaan heen naar ons huis, dragende zijn zegen. En dat nu de liefde van God onze Vader. De genade van de Heer Jezus Christus, onze Heiland en de troostvolle gemeenschap en leiding van de Heilige Geest met u en met jou zij en blijven, totdat Jezus komt. En in ieder die naar uitziet, hem verwacht, zeggen met mij Amen.